Exodus en Magnificat 90. Een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Exodus 90. Een geestelijke uittocht uit Egypte, een intocht naar het beloofde land. Starten we in gebed. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
Amen.
Heer, laat ons bidden voor ware vrijheid en verlossing van alle mannen in Exodus. Net zoals zij bidden voor elk van ons. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
Amen.
Uit het boek Exodus. Mozes liet heel de gemeenschap van Israëlieten samenkomen en sprak tot hen. Dit zijn de voorschriften die Yahweh u beveelt te onderhouden. 6 dagen kunt gij werken, maar de 7e dag moet u heilig zijn, een sabbatdag voor Yahweh. Iedereen die dan werkt moet ter dood gebracht worden. Op de sabbat moogt gij in geen van uw verblijven vuur ontsteken. Mozes sprak tot heel de gemeenschap van Israël. Zo luidt de opdracht van Yahweh. Sta uit uw bezit een bijdrage af voor Yahweh. Laat iedereen die daartoe bereid is, zijn bijdrage voor Yahweh komen brengen. Goud, zilver en brons, paarse, karmijnrode en scharlakenwol, linnen en kleden van geitenhaar, gelooide ramsvellen, fijn leer en acaciahout, olie voor de verlichting, geurige kruiden voor de bereiding van zalfolie en welriekende wierook, kornalijn en edelstenen voor de efod en de orakels. De vaklieden moeten alles vervaardigen wat Yahweh heeft voorgeschreven. De woning met tent en dak, de haken, schotten, verbindingsbalken, palen en voetstukken. De ark met de draagstokken en de dekplaat, het afsluitend voorhangsel. Toen maakte Bazalel de ark van acaciahout. Ze was 2,5 el lang, 1,5 el breed, 1,5 el hoog. Hij overtrok haar van binnen en van buiten met goud en bracht rondom een gouden lijst aan. Hij goot voor de ark 4 gouden ringen en bevestigde die aan de 4 poten, 2 aan elke kant. Hij maakte een tafel van acaciahout, 2 el lang, 1 el breed en 1,5 el hoog. Vervolgens maakte hij de luchter van zuiver goud, de luchter met het voetstuk en de schacht, was drijfwerk waarin kelken met knopen en bloemen aangebracht werden. Vervolgens maakte hij ook een altaar van acaciahout voor het branden van reukwerk. Het was 1 el lang, 1 el breed, vierkant dus, en 2 el hoog. De horens vormden 1 geheel mee. Hij bereidde ook de heilige zalfolie en reukwerk, een geurig mengsel, zoals een reukwerker dat samenstelt. Toen maakte hij het brandofferaltaar van acaciahout. Het was 5 el lang en 5 el breed, vierkant dus, en 3 el hoog. Op de 4 hoeken bracht hij 4 horens aan, die er 1 geheel mee vormden. Het werd bekleed met brons.
dag 81. We zijn in de woestijn, ten noorden tot noordoosten van de Sinaïberg. Zoals je je herinnert uit de lezingen van week 9 en 10, ontving Mozes gedetailleerde instructies van God voor het tabernakel. Nu is het moment aangebroken om met de daadwerkelijke bouw te beginnen. De schriftverzen van vandaag zijn uittreksels uit een veel langer verslag van Mozes, die Gods bouwplannen aan de Israëlieten overdroeg, precies zoals hij ze had ontvangen. De herhaling laat zien hoe belangrijk juiste aanbidding is als Israël vrij wil zijn. God is precies, zowel met de fysieke structuur van het tabernakel als met de rituelen van aanbidding die daar zullen plaatsvinden, omdat hij een stukje hemel op aarde aan het opzetten is. Dit zijn geen willekeurige afspraken. Ze weerspiegelen de aanbidding die voor de troon van God plaatsvindt. Het tabernakel zal niet alleen een fysieke herkenning zijn aan Gods aanwezigheid voor de Israëlieten. Het zal een deelname zijn aan het leven van de hemel, wanneer Gods volk hun dagelijkse oproep uitvoert om gebed, ascese en broederschap te beoefenen, in overeenstemming met wat hij hun heeft geleerd. Veel mensen vandaag beschouwen basilieken en kathedralen alleen als een gebouw van architecturaal belang, historisch belang, en soms als niets meer dan de plaats voor musea. Maar kerken zijn een voortzetting van het oorspronkelijke tabernakel. Net als liturgie de vervulling is van de offerieten die God aan de Israëlieten gaf. Basilieken, kathedralen en parochiekerken herinneren ons zichtbaar aan onze dagelijkse oproep om gebed, ascese en broederschap te beoefenen en stellen ons in staat om nog rijker te delen in het leven van de hemel dan de Israëlieten in het tabernakel kregen. Als we op weg zijn naar het werk, langs een kerk, voel je dan een oproep tot gebed. Wanneer je een glimp opvangt van de kruiswegstaties, terwijl je de mis uitloopt, nadat ze is afgelopen, ben je dan bewogen om jezelf de rest van de week op te offeren, als een offer voor je naaste, voor je vrouw, je gezin, je familie, je vrienden, je kennissen, onbekenden, als een levende offergave? Wanneer je een kerk binnenloopt, ver van huis, en je ziet de kaars naast het tabernakel, die de werkelijke aanwezigheid van Christus betekent, kom je dan thuis? Herinner je je dan dat het leven van de hemel daar in onze wereld doorbreekt? Door kerkgebouwen en hun verschillende details roept de Heer elk van ons, elk van u beste luisteraars, zoals hij de Israëlieten riep tot dagelijkse heilige dienst. Brengen we dit vandaag bij de Heer over hoe zijn aanwezigheid in zichtbare kerkgebouwen ons dagelijks kan oproepen tot een dieper besef van een leven dat voortdurend op Christus is gericht.
Nu we bijna aan de Goede Week zijn aangekomen, staan we nog even stil bij wat het betekent om je over te geven aan God. Een daad van overgave is erg moeilijk voor degenen die zich realiseren dat de strijd verloren is. Zo kan ook de overgave aan God heel moeilijk zijn. Maar die overgave aan God, hoe doen we dat dan juist? In Matteüs hoofdstuk 16 staat het beschreven en geeft Jezus Christus ons heel duidelijke instructies over hoe we ons kunnen overgeven aan zijn liefdevolle autoriteit. Het gaat als volgt. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: als iemand naar mij zou komen, laat hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het redden. De vraag die hieruit voortvloeit kan zijn: moet ik mij dan overgeven? En het antwoord is ja. In deze passage zijn er 4 uitdagende, maar noodzakelijke stappen die we moeten nemen als we ons leven willen overgeven aan Christus onze Heer. Ten eerste, sta open voor overgave. Ten tweede, verloochen jezelf. Als derde, neem zijn kruis op. En als laatste, volg hem. De eerste stap is misschien wel de moeilijkste. Maar letten we op de subtiele uitnodiging van Christus om zich bij hem aan te sluiten. Als iemand na mij zou komen. Hier is een open uitnodiging om je over te geven aan en door het leven aan te gaan met de Schepper van het universum en de Heiland van zondaars. Hoe mooi en hoe wonderbaarlijk dat ook klinkt, het blijft moeilijk om te doen, want overgave gaat in tegen de stroom van onze koppige, zondige harten. Voor een niet-gelovige is het nodig om toe te geven dat je een zondaar bent die een verlosser nodig heeft en Jezus Christus, door geloof te omarmen, zijn eeuwige, liefdevolle genade te ontvangen, die een persoon in staat stelt zich in de eerste plaats over te geven. Voor een gelovige, openbaart uw christelijke wandel dat u de grootste voorspreker en vriend hebt in Jezus, dat u ooit zal hebben. Want zo staat geschreven in de eerste Johannesbrief: mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspreker bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Maar Jezus heeft ook verwachtingen die voor onze bestwil zijn. En hij legt zijn discipelen een aantal zeer specifieke voorwaarden op over hoe ze hem moeten volgen. En dit brengt ons bij de volgende stap: ontken jezelf. Het tweede waartoe Jezus ons oproept, is om onszelf te verloochenen. Wat betekent dat we onze eigen wil moeten opgeven en zijn volmaakte wil moeten omarmen. Het is iets dat we niet alleen kunnen, waar we angstig van worden. Maar, zo staat er in de tweede brief aan Timotheus: God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing. Denken we dan even na over ons leven. Leven we op onze eigen voorwaarden? Of leven we op zijn voorwaarden? Toen we Jezus Christus als onze Heer en Verlosser ontvingen, zeiden we dan in gedachten: ik geef alles aan u over, Heer. Kunnen we eerlijk zeggen dat we dit op alle gebieden van ons leven hebben gedaan? Waarschijnlijk is het antwoord dan nee, maar we willen het wel echt. Neem we dan straks nog even tijd in gebed om tot de Heer te bidden en ons de gebieden in ons leven te onthullen die we niet aan hem hebben overgegeven. De derde stap waartoe Jezus ons oproept is zijn kruis opnemen. En wat betekent dit? Als volgeling van Jezus weten we dat we met Christus aan het kruis zijn gekruisigd. Zo staat er in de brief aan de Galaten. Want ik ben samen met Christus gekruisigd. Toch leef ik. Dat komt doordat ik niet mijn eigen ik leef, maar Christus leeft in mij. Omdat Jezus Christus de straf voor onze zonden en die van de hele mensheid betaalde, geeft zijn kruisiging ons de mogelijkheid om voor eeuwig een open gemeenschap met hem te hebben. Maar dat betekent ook dat we zullen delen in de last van het dragen van het kruis. Zo staat er in het Matthäus-evangelie. Jullie zullen ook voor bestuurders van provincies en voor koningen en keizers terechtstaan, omdat jullie in mij geloven. Jullie zullen hun en de volken over mij vertellen. We moeten dus Gods wil zoeken en volgen, ongeacht de kosten. In de wereld van vandaag kan een relatie met God je familie, je vrienden, je baan of in extreme gevallen je leven kosten. Gelukkig voor ons was Jezus Christus het perfecte model van overgave. In het Johannesevangelie hoofdstuk 5 staat er: ik kan niets uit mezelf doen. Ik oordeel volgens wat ik van mijn Vader hoor. En ik oordeel rechtvaardig, want ik doe niet wat ik zelf graag wil, maar ik doe wat mijn Vader wilt. Want Hij heeft mij gestuurd. Omdat Hij zijn Vader en ons zo lief had, gaf Hij zijn volmaakte en zondeloze leven aan God over en maakte het zo voor ons mogelijk de relatie met God aan te gaan. Zijn wij bereid onze eigen wil op te geven om een betere relatie met Jezus Christus te krijgen? De laatste stap is het volgen van Christus. Voor mensen is het volgen van iemand een moeilijke taak, vooral als het gaat om het opgeven van elke mate van controle. Een perfect voorbeeld hiervan is dat Jezus Andreas en Petrus uitnodigt om hem te volgen. Ze lieten alles achter toen ze dat deden. En zo moedigde Jezus ook de rijke jongeling aan om hem te volgen. Maar hij weigerde alles wat hij bezat te verkopen en wilde hem dus niet volgen. Het is moeilijk om hem te volgen, omdat we het gevoel van leiding geven leuk vinden. Hoeveel van ons rijden graag achter een langzaam rijdende vrachtwagen, op een snelweg met twee baanvakken? Hoe ongeduldig we ook zijn, het zal niet lang duren voordat we hem passeren en zo genieten van de wijd open weg die voor ons ligt. Hoe vaak hebben we niet het gevoel dat God te langzaam beweegt, waardoor we vooruit sprinten en hem achterlaten? Wanneer we dit doen, laten we de veiligheid van zijn wil over aan de onzekerheid van onszelf. En dat leidt meestal nergens toe. Toegewijd volgeling van Jezus Christus zijn vergt kracht en wijsheid. Maar wat nog belangrijker is, het vereist dat we de controle over ons leven voor eens en voor altijd overgeven aan hem, de Heer van de hele schepping, want Hij is de bron van alle kracht en wijsheid. Proberen we in de komende week, de goede week, ook onszelf over te geven aan God en alles aan God toe te vertrouwen, zonder enig voorbehoud.
En bidden wij tot slot het gebed tot de heilige aartsengel Michaël. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
Amen.
Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld ronddwalen, door uw goddelijke kracht in de hel terug. Amen.
En zo besluiten we, beste luisteraars, weer een dag, weer een aflevering van Traject 90. We eindigen graag met gebed, maar ik geef nog even mee dat u alle info kan terugvinden op radiomaria.be over Traject 90. En u kan de voorbije aflevering ook herbeluisteren daar. Iedere dag verschijnt een nieuwe aflevering van Traject 90, zodat u het altijd kan inhalen. We besluiten met gebed en bidden het. Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
Wees gegroet, Maria,
vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Eer aan de Vader en
de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.